Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 49, derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen. 49:3. Aan u zal worden voorgelezen 1 Korinthe 14 vanaf vers 26 tot het einde. 1 Korinthe 14 vanaf vers 26 tot het einde. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136 vers 4. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, aan zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Na de schriftlezing wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de artikelen 5 en 6. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu 1 Korinthe 14 vanaf vers 26. Wat is het dan, broeders, wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging, laat alle dingen geschieden tot stichting. En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee of tenminste drie geschieden, en bij beurten, en dat één het uitleggen. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente, doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. En dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Want gij kunt allen de een na de ander profiteren, omdat zij allen leren en allen getroost worden. En de geesten der profeten zijn hun profeten onderworpen. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. Want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken. Is het woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf des Heren geboden zijn. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Zo dan, broeders, ijvert om te profiteren en verhindert niet in vreemde talen te spreken. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Lezen wij nu de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Artikel 5 en 6. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven den Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op den weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing, den Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zover niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van den staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen den Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelven in het eeuwige verderf storten.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 50 en daarvan het derde, het vierde en het vijfde vers. De hemelen zijn getuigen van zijn recht. Terwijl we zingen zullen er drie collecten zijn, bestemd voor de jeugdbond, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben vorige keer een begin gemaakt met de behandeling van de wet der 10 geboden. Het lijkt me goed om eerst even 3 dingen nog in herinnering te roepen voordat we gaan met het tweede gebod, zondag 35 van de catechismus. We hebben vorige week gezien dat de wet des Heren verschillende functies heeft in de Bijbel. Een hele belangrijke functie is de wet als kenbron van ellende. Daarover schrijft Paulus bijvoorbeeld in Romeinen of in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven opdat ik goden leven zou. Dat is dus die ontdekkende functie van de wet, waarbij de wet ons laat zien dat we gezondigd hebben en dat we daarom schuldig staan, dus doodschuldig voor God. Schuld betekent altijd in de Bijbel dat ik straf verdiend heb, de doodstraf. Dus als u schuld zegt, dan betekent dat ik heb de dood verdiend. En niks meer en niks minder. Dat is één. Daarnaast is die wet ook gegeven in de Bijbel als een regel der dankbaarheid. Zo komen we die wet bijvoorbeeld tegen in Psalm 119 en in andere delen van de Bijbel, waar gesproken wordt, hoe lief heb ik uw wet, is mijn betrachting de ganse dag. We behandelen de wet in zondag 34, 35, vooral in dat stuk der dankbaarheid. Dat is één. Dus het gaat over, hoe lief heb ik uw wet, is mijn betrachting de ganse dag. De tweede plaats moet ik een opmerking maken, hoe krijgt dan dat stuk der dankbaarheid in de wet gestalte? Wel, God vraagt gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan een goeddoende God. Door de zonde zijn we ongehoorzame mensen, maar in die wet vraagt God gehoorzaamheid en daar waar God dat nieuwe leven wekt, komt ook dat verlangen om aan God gehoorzaam te zijn. En in die gehoorzaamheid zijn er weer 2 elementen. In de eerste plaats de afsterving van de oude mens. En dat we nou voortdurend bedroefd zijn over onszelf en over onze zondige aard. Dat is één. En in de tweede plaats dat we ook een hartelijke vreugde kennen in God door Christus en een diepe begeerte om naar al de geboden Gods te wandelen. God is het immers waard om gediend en om geëerd te worden. Dat is het tweede wat we vorige week hebben gezien. Dat het dus in dat stuk der dankbaarheid en in die gehoorzaamheid gaat om de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En dat dat nieuwe leven gestalte krijgt. Daar moeten we onszelf ook nauwkeurig op onderzoeken. Want hoe weet je nou of dat goede werk van de Heer de gestalte heeft gekregen in ons leven? Nou, de Heer Jezus is daar nogal duidelijk over. Die zegt, de boom wordt uit de vrucht gekend. En als je nou een kale boom hebt en die blijft altijd maar kaal en er zit nooit geen vrucht aan, dan is het waarschijnlijk een dode boom. Een levende boom brengt vruchten voort. Olijven, allerlei andere vruchten, maar zo'n levende boom die brengt vrucht voort. Een hartelijke liefde om de Heere te dienen. Dat is het tweede wat we vorige week hebben overdacht. In de derde plaats hebben we vorige week overdacht waar dat eerste gebod nou eigenlijk precies over ging. En dan hebben we gezien dat het in dat eerste gebod gaat, positief natuurlijk, welke God we nou eigenlijk dienen. En dat is de God van de Bijbel. En in dat eerste gebod zegt de Heer, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zijn er dan andere goden? Nee. Maar wij kunnen natuurlijk goden maken. Dat zie je in het Oude Testament, dat zie je in het Nieuwe Testament en dat zie je vandaag nog. Je hoort en je leest over muziekgoden, over sportgoden en weet ik wat allemaal meer. Geld, ik, noem allemaal maar op. We vereren het als een afgod en we leunen en steunen erop. En de Heer zegt, dat moet je nou niet doen. En daar waar God genade verheerlijkt, daar krijgen we een diep verlangen om nou die God van de Bijbel te dienen. En alleen op hem te vertrouwen. En wat is dan dat positieve van dat eerste gebod? Wat werkt de Heilige Geest en hoe krijgt dat nieuwe leven nu gestalte? We hebben het vorige keer gezien, 4 dingen. Niet altijd even makkelijke dingen. In de eerste plaats dat we die God kennen. In de tweede plaats dat we op die God vertrouwen. In de derde plaats dat we die God onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn. En in de vierde plaats dat we die God van de Bijbel lief hebben. Dat zijn 4 dingen waar je handen vol aan hebt, ook in geestelijk opzicht. En zelfs de Allerheiligste heeft in dit leven nog maar een klein beginsel van deze volmaakte gehoorzaamheid. Maar wel alzo dat ze hier op aarde daarna beginnen te leven. Kom, heb u God nou ook lief? We zingen het wel in Psalm 116, maar is dat nou ook de grondtoon van ons leven? Of hebben we onszelf meer lief? Kijk, de Heer Jezus had zijn Vader lief. En al zijn onderdanen hebben ook zijn Vader hartelijk lief. Dat werkt hij door zijn genade. Ben u hem ook onvoorwaardelijk gehoorzaam? Ja, als de zon schijnt, dan gaat dat wel. En als het allemaal voor de wind gaat en een fijn gezin hebben en een huis en een boot en op water zitten en de zon schijnt, het is voorjaar, kan het begrijpen, dan bent u het wel eens en dan kunt u wel zeggen, geloof zij God met diepst ontzag, dat begrijp ik. Want dan zijn de feitelijke omstandigheden, die gaan ook een beetje in de richting wat u fijn vindt. En als we het fijn vinden, dan kunnen we God er ook nog wel bij dienen, tuurlijk. Maar gehoorzaamheid ook, als dat niet meer fijn is. En als God zegt tegen Jona, Jona naar Nineveh. En dan gaat Jona niet. En waarom niet? Nou ziet u dat al voor u, een Hebreeuws, een Joodse profeet, die gaat er in Nineveh lopen rond vertellen, deze stad wordt verwoest. Die man die hoeft nog geen kwartier er rond te lopen, maar is zijn leven niet meer zeker. En toch gehoorzaam. Hij deed niet, maar God brengt hem en dan gaat hij. En dan heeft hij in die stad Nineveh gepreekt. En tot zijn verbijstering en verwondering werd er nog naar hem geluisterd ook. En dat was hij ook weer niet mee eens. Zat hij ook weer te mopperen. Op God, ongehoorzaam. U voelt wel, gemeente, dat is niet eenvoudig. En tenslotte, God liefhebben. Die God van de Bijbel liefhebben. God heb ik lief. Die God vereren. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Nu gaan we naar dat tweede gebod. Daar gaat zondag 35 over. Waar gaat het nou bij dat tweede gebod over? De tekst die kennen we. Ik zal hem u nog even voorlezen. Is vanmorgen natuurlijk ook voorgelezen in de 10 geboden. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En dan voegt God er een drangreden, een aansporing bij. Want we lezen de 10 geboden, gij zult u voordien niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijver, dat is een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid, degene die mij haten. Dus God zegt, overtreed dat gebod nou niet, want dat zal ik bestraffen. En als je dat gebod niet serieus en ernstig neemt, dan werkt dat niet alleen door in je eigen leven, maar dan gaat dat ook doorwerken in het leven van je kinderen en van je kleinkinderen en van je achterkleinkinderen. Dus dat bedoelt de Heer. Hij zegt, geen gesneden beelden maken, want dat heeft zo'n verwoestende werking. En dan in de tweede plaats voegt de Heer er nog een drangreden bij. Want we lezen, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dat is wel mooi dat dat er staat. Kijk, dan zegt de Heer, toch weet ik ervan. Kun je het dan niet altijd begrijpen? Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden. Derde, vierde lid, dat is Gods oordeel. En dat tegenover duizend. Ja, dat is nu altijd weer bij God, bij genade. De straf en het oordeel is erg. Maar Paulus zegt, de genade is veel meer overvloedig. En daar kan Paulus alleen maar verwondering over schrijven en spreken. En wij begeren dat ook te doen. Aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Kijk, als we in die dienst van de Heere leven en wandelen, dan zal de Heere dat niet onbeloond laten. Dat staat erachter. En waar gaat dat tweede gebod nou over? Geen gesneden beeld. Ik heb al eerder gezegd, die geboden hebben een Israëlitisch karakter. Toen God op de Sinaï die geboden gaf, toen heeft God niet gezegd, jullie moeten wel of niet in auto's rijden, ik bedoel dat eerbiedig, of jullie moeten wel of niet de smartphone gebruiken. Dat zijn dingen van onze tijd en onze cultuur. Maar God heeft die mensen aangesproken die daar 35 eeuwen geleden onder aan die berg stonden. En die net uit Egypte kwamen. En God die heeft aan die mensen begrijpelijke en verstandige dingen gezegd. Want we hebben een redelijke godsdienst. U moet ook altijd onthouden, kijk, in de prediking en in het nadenken over Gods woord, als het een beetje onbegrijpelijk en wat mysterieus gaat worden, is het dan nog wel Bijbels? Want die grote God, de alwetende God, is zo ontzaggelijk laag afgedaald dat hij het aan die mensen als het ware zichtbaar en hoorbaar en duidelijk heeft gezegd: zo wil ik gediend worden, niet anders. En wat hadden ze nou in Egypte gezien? Nou, daar hadden ze gezien, neem maar het voorbeeld van Jesaja, dat er ergens een boom groeide, een boom. Neem een olijfboom of een andere boom, of een eikenboom. En die boom die wordt dan omgehakt. En dan het ene stuk van die boom, daar ga je dan in hakken en zo, en dan maak je brandhout van. Dan kun je bij warm, als het koud wordt. En het andere stuk, daar kijk je eens naar en dan zeg je, nou, dat ziet er mooi uit. Laten we dat eens gaan bewerken, hout bewerken. En dan pak je een mes en dan snij je er een stukje af. En hier snij je er een stukje af. En dan maak je er een mooi beeld van. Iets zichtbaars, iets wat je mee kunt nemen en wat je dus kunt laten zien. Kijk, dit heb ik gemaakt en dit is nu, ja, dit is mijn God. Zo deden ze dat in Egypte. En dan wilden ze daar vooral met al die beeldjes die ze hadden, al die dingen die ze hadden, wilden ze de zon vereren en hun eigen goden vereren. En dan zegt de Heer, mijn volk, wat jullie nou in Egypte hebben gezien, hoe die mensen daar dat hout zaten te snijden en dat steen zaten te hakken. En dan zeiden, kijk, dat zijn nou onze goden en ook in goud en in edelstenen en mooie materialen en zo. Dat moeten jullie nou niet doen. Dat staat er eigenlijk. Kijk maar. Gij zult geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, de zon. Hetgeen onder op de aarde, een kalf. Of hetgeen wat onder op de aarde, dus in de zee, is een vis. Dat moet u nou niet doen. U moet zulke dingen niet gaan maken. En dan zeggen, dan kunnen wij door middel van die dingen de God van de hemel en de aarde vereren. Nee, zo wil God niet gediend worden. Hij wil dus niet gediend worden naar de inzichten van de mensen. Hoe dan wel? Nou, dat gaat de Heer dan in de Bijbel aan ons vertellen. En daar gaat onze Heidelberger dan ook iets van zeggen. Vooruitlopend op het antwoord wat we lezen in de catechismus, eerst even iets. Wie moeten we dienen? Dat is de God van de Bijbel. De enige ware God. Hoe moeten we die God dienen? Nou, dat vindt u al. Nou, laat ik maar even de Bijbel erbij pakken. Genesis 3. Dan lees ik in Genesis 3 vers 8. Het gaat over Adam en Eva. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Dus daar hebt u een eerste element van de ware, gode, welgevallige godsdienst. Namelijk dat we in de Bijbel een sprekende God hebben. En dat die God in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament tot zondige mensen spreekt. En dat wij stil naar die God gaan luisteren. En dat als God aan het woord is, dat we onze grote mond houden en stil luisteren, verwonderd, eerbiedig, ootmoedig. En zeggen, Heere, wilt u nou tegen zulke mensen hier vanmiddag aan de Waterdal nog wat zeggen? Ja, zo God, ik wil tegen jullie wat zeggen. En dat staat nou in de Bijbel. Lees het maar, hoor maar. Zo heeft God dat na de zondeval bij Adam en Eva gedaan. En het eerste wat we in de Bijbel tegenkomen, dat we vooral niet moeten vergeten, dat we voortdurend te maken hebben met een sprekende God. En dat is heel belangrijk, want in die tijd en ook vandaag nog, we hollen allemaal achter dode stukken steen aan. En die spreken niet. De Bijbel horen we een sprekende God. En als God nou wat zegt, ja, dat is net als bij je vader en moeder. Je komt thuis en dan zegt je vader, kom, joh, luister eens. Wat moet je dan doen? Grote mond geven? Nee, dan zeg je, hou je mond nou eens even. Luister nou eerst eens. En zo wil de Heer dat we naar hem luisteren. En dat is een eerste fundamentele trek van de ware godsdienst. God heeft op aarde een luisterend en een horend volk. Hoort u daar ook al bij? Is de Bijbel u ook al lief geworden? En hoort u ook graag in de prediking die stem van God? Want echt Gods kinderen hebben die stem gehoord. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is het eerste fundamentele element in de ware eredienst. Nou, dan komen we in Genesis 3 al een tweede element tegen. Want aan het slot van dat hoofdstuk, dan krijgen Adam en Eva kleren. En die kleren zijn uit dierenvellen gemaakt. Door God zelf gedaan. En toen heeft God voorgedaan hoe Adam en Eva, en de opvolgers natuurlijk, daarna hun kinderen, hun kleinkinderen, een offer moesten brengen. En God zegt in Genesis 3 vers 15 dat het offer dat wees heen naar het offer wat God zelf zou brengen. En dat is het tweede wat we ook in de ware eredienst iedere keer moeten benadrukken. Het offer. Het gebrachte offer. Door de Heer Jezus van het kruis van Golgotha. Ik heb vanmorgen wat van verteld. En ik kan het niet laten. Ik wil er vanmiddag wat meer wat van vertellen toch. Want daar komt het toch voor in de kerk om daar wat van te horen, dat evangelie. En wat is het jammer dat we dat evangelie vaak zo slecht verstaan. En dat het evangelie eigenlijk kan worden samengevat in één woord, kom. Kom. Zegt de Heer Jezus, er staat slot van de Bijbel, kom. En als u nou vanavond sterft en u bent niet gekomen, zeg, waarom ben je nou niet gekomen? Mag u nou gewoon voor uzelf eens wat antwoord op proberen te geven. Gewoon, ga maar na bij uzelf. Waarom wil u nou niet komen? Want de zaligmaker loopt in ons midden. Hij doet zijn handen open en hij laat die doorboorde handen zien. En dan zegt de Bijbel. Ja, maar nee, ik ga er allemaal niet op in. Dat is het evangelie. Dat wordt dus in het Oude Testament duidelijk in het offer. En dat wordt in het Nieuwe Testament in de prediking van dat volbrachte offer. En als dat offer gestalte krijgt in ons leven, dan hebben we ook ons leven ervoor over. Dan krijgen we ook een offerend leven. Verder, als we dan weer wat verder lezen in de Bijbel over die dienst des Heren, komen we de besnijdenis tegen. In het hoofdstuk 17 bij Abraham. En dat is een teken van Gods verbond. God het ook al had bij Noach, maar dat wordt dan bij Abraham nog weer duidelijker. God wil een teken geven en God die openbaart zijn verbond. En dat tenslotte, hoe wil de Heer nou gediend worden? Komen we bij het volk van Israël en dan zijn we ongeveer zo'n 35 eeuwen terug in de geschiedenis. En dan geeft God gedetailleerde inzichten aan het volk over de offers, over de priesters, over de eredienst, enzovoort, enzovoort. Heel het boek, de Exodus, Leviticus en Numeri staat er vol mee. Hoe nauwkeurig en hoe stipt de Heer gediend wil worden. Je moet wel als mensen, nou ja, als je hem eenmaal bekeerd bent, dan kun je er zomaar een beetje op losleven. Nou, die mensen moeten beginnen met Exodus, Leviticus en Numeri te lezen. En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we naar de brieven van het Nieuwe Testament van Paulus, waarin hij schrijft over het huwelijk en over het gezin en over knechten en bazen en dienstknecht enzovoorts. Daar wordt geweldig veel over geschreven in de Bijbel. Hoe de Heer wil dat we hem dienen. Nou, dat zijn zomaar even een paar lijnen in de Bijbel. En nu gaan we naar de Heidelberg en gaan we beginnen. Eerst eens naar dat eerste vraag en dat eerste antwoord te kijken. Wat eist God in het tweede gebod? Dat gebod wat dus gaat over de ware dienst des Heeren. Hoe we de Heeren dienen. En dan zegt de Heidelberg, dan zegt onze catechismus. In de eerste plaats dat we God in generlei wijze afbeelden. Kijk, Dat was toen in de 16e eeuw en dat was in de Bijbel. En het is ook vandaag nog wel de praktijk dat we op een verkeerde manier ons God gaan voorstellen. Dat we godsbeelden creëren. En dat deed men in de Bijbelse tijd door bijvoorbeeld God voor te stellen. Dat je dus tot God kon naderen. Denk aan de zonde met het gouden kalf en zo. Kijk, Jerobeam die dat ingevoerd heeft, die had natuurlijk niet de bedoeling om de dienst van de Heere te verlaten. Maar Jerobeam die dacht, ja, dat in die tempel, dat is een beetje, dat komt me politiek niet zo goed uit. Nou ga ik het ietsje anders doen, zoals dat in Egypte doen. Ik wil natuurlijk God wel dienen, maar dan ga ik er zelf een beetje een dienst omheen bouwen. En dan zet ik een Bethelenkalf en een Dannenkalf en dan kunnen de mensen daar, als ze dat kalf dan zien, dan kunnen ze aan God denken, hoe God nou vruchtbaarheid geeft door die kalveren en dat soort dingen meer en allemaal. Zo kwam de afgoderij binnen. Zo hebben die mensen ook rond dat gouden kalf gedanst in Genesis 2, in Exodus 32. Dat was dat men zei van ja, ja, dat staat dan, Mozes heeft dat ons wel gezegd, maar we willen toch eigenlijk wel graag een God hebben die we kunnen zien. En die we kunnen manipuleren. En die doet, ja, waar we hem nodig voor hebben. Nee, zegt de Heer. Zo wil ik niet gediend worden. Er is maar één manier waarop ik gediend word. En dat is dat u mij niet probeert af te beelden. Dat u zelf een of ander beeld creëert. Een kalf, een stier, een wolk, een zon. Of... Ik wil gediend worden zoals, kijk maar, ik het in mijn woord bevolen heb. Ja. Hoe moet God nou gediend worden? Nou, ik heb het u net verteld, hè, zoals de Heer dat in zijn woord heeft aangegeven. En dan moet ik even bij die dienst van de Heer de onderscheid maken tussen de bediening in het Oude Testament en de bediening zoals God die heeft bevolen in het Nieuwe Testament. U weet, die Oud-Testamentische bediening, dat was een heenwijzende bediening. En in die Oud-Testamentische bediening werden offers gebracht, bloedige offers. In die Oud-Testamentische bediening waren priesters. In die Oud-Testamentische dienst was een tabernakel, een ark en al die dingen meer. Daar was ook de besnijdenis, een bloedig iets waarbij bloed vloeide. En in die Oud-Testamentische bediening heeft de Heer zich bekendgemaakt. Heeft gezegd, zo wil ik, zolang de Heer Jezus niet gekomen is, gediend worden. Zo heb ik dat in mijn woord bevolen. En in het Nieuwe Testament is die bediening van dat genadeverbond, zeggen we dan, is dat veranderd. Niet wezenlijk, want wezenlijk is dat God spreekt en wij behoren te horen. Dat is wezenlijk. Maar in de vorm is het wel anders geworden. Want de Heer Jezus is gestorven, heeft het offer gebracht. En dan zien we dat de Heer in het Nieuwe Testament zijn gemeente niet wil onderwezen hebben door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord. En dan gaat het tweede gebod over de ware eredienst. En dat we daar ja, bang zijn en dat we daar bedroefd over zijn. Dat we nou in ons hart voortdurend maar bezig zijn om ons een God te maken die een beetje doet waar wij nou zin aan hebben. En dat zijn die verwerpelijke godsbeelden. Maar kijk, de Israëlieten doen wij nog steeds. En dat doet u allemaal aan mij, doe ik ook aan mij. Op zijn tijd hebben we allemaal wel een God die niet alles weet. Bepaalde dingen die zijn dan zogenaamd onbekend. Nou, we zijn onszelf gewoon aan het bedriegen. Dan hebben we ook een God in onze gedachten die misschien niet alles hoort. Het valt me de laatste tijd in mijn eigen gebeden voortdurend op. Hè. En hoe meer je daarop let, des te meer ga je er ook van walligen. Hoe je de Heer toch in je gebeden toe soms probeert te bedriegen. Heb je daar dan ook nooit last van? Dan probeer je mooie zinnen te maken. En de Heer, u weet toch, en dan noem je een bepaald probleem, bijvoorbeeld een zorg in de gemeente of zorg in je gezin of een zorg in de familie of iets anders. En dan leg je dat aan de Heer voor, dan wordt het allemaal mooi en netjes te doen en dat hoort natuurlijk. En dan, terwijl je iets anders denkt, hè. Heb je dat, en dan denk je, en dan zegt God zomaar half, en stop daar nou maar mee. Vertel me nou eens gewoon wat er aan de hand is. Stop maar met al die mooie zinnen die je bedenkt. Vertel nou gewoon wat er aan de hand is. En ik weet het al lang. Kijk, dan heb je weer een beeld gemaakt van die God. Die, ja, misschien niet weet wat ik denk, maar dat weet hij wel. Dat laat hij dan merken en voelen. En omgekeerd, dat we nou die God, dat goede, dat Bijbelse beeld gaan vormen, hè. En dat is ook heel mooi, dat je die God gaat vormen. Ja, wat is nou dat Bijbelse beeld van God? Dan moet je eens met een islamiet gaan praten. Ja, die hebben een God. Ja, wat is Allah? Nou, Allah, dat is een grote geest en die houdt iedereen onder de duim. En als je ondeugend bent, dan krijg je een flinke straf. En als je doet wat Allah bent, misschien mag je dan in zijn hemel komen. Dat is Allah. En wat is nou die God van de Bijbel? Hoe heeft de Heer dat nou in zijn woord bevolen? Welk beeld rijst erop? Ja, God de Vader en zijn verbond. God de Zoon en zijn genade. En God de Heilige Geest met zijn ontdekkende en troostrijke bediening. We zingen er soms van. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Nou, dat is de God van de Bijbel. En die God behoren we te dienen. Zoals hij dat zelf heeft bepaald. En zoals hij dat zelf in de Bijbel, het Nieuwe Testament, handen en voeten heeft gegeven. En wat zijn dan de belangrijke onderdelen van die nieuwtestamentische erediensten? Geen gesneden beelden maken. 1. Zijn woord. En het lezen daarvan. Elke dag in de Bijbel lezen. Mensen, echt waar. Geen dag overslaan. En dan ook met aandacht die Bijbel lezen. Dat je dat ook zomaar meeneemt de dag in. En dat moeten dan niet elke dag een heleboel lange stukken zijn. Nee, maar lees nou een stukje wat u kunt begrijpen. En waar u, ja, winst mee kunt doen. Ik heb de laatste tijd toch alles de gewoonte dat ik aan mensen vraag, waar heb u zondag over gepreekt of waar heb u vanmorgen in de Bijbel over gelezen en heb u er nog over nagedacht? Misschien moet u dat ook eens doen. En dan krijg je toch wel wat, soms wat verbijsterende antwoorden. We weten vaak nog beter. Nou, doe maar. 1. Zijn woord leert. 2. Dat is ook weer onderdeel van de nieuwtestamentische eredienst. Hè. Zo wil God gediend worden. Onze knieën buigen. In geregelde gebeden en ook in ongeregelde gebeden. Ik heb in de kerkbode verteld wat dat zijn, geregelde gebeden en ongeregelde gebeden. Ongeregelde gebeden, dat zijn van die gebeden op de wc, in het land, en dat je in de bus zit, en dat je op je kantoor zit, dat je op de studeerkamer zit. En dan je handen nog maar weer eens vouwen, heren, u weet het toch van. Ongeregelde gebeden. En dat zijn gebeden waar God nou graag naar luistert. Ik zeg het maar eenvoudig, zodat u het begrijpt. In de derde plaats, de Heer de dienen zoals hij zijn woord bevolen heeft. Hè. Die God die dus spreekt door zijn woord, hè, die sprekende God aan naar luisteren. In de tweede plaats, tot die God bidden. En in de derde plaats, God heeft in deze wereld een kerk. Dat is de vergadering van uitverkoren. Die kerk heeft een wezen, die kerk heeft ook een samenkomst. Dat zijn wij dus hier, wij zijn de kerk. En God zegt, dan moeten jullie daar getrouw naartoe komen. En goed luisteren, je Bijbels meenemen. Niet gaan slapen en zo, maar luister nou getrouw naar wat ik zeg. Dan zal ik dat ook zegenen. En dan is goed als je eens af en toe eens wat opschrijft, dat mag gerust hoor, hoeft niet, mag wel. Maar in ieder geval dat wat u dan hoort en dat u bijvoorbeeld een tekst of een zin of een psalmvers, dat u dat mee naar huis neemt. Ja? Dat we de Heer dienen, kan ook door dat we de psalmen zingen. He, de Heilige Geest gegeven, het zangboek van de kerk, psalm. En tenslotte, ik zal niet meer noemen, maar bijvoorbeeld mediteer. Ja, dat is ook wel een belangrijk iets, dat je een preek of een tekst laat ik het nog maar concreter maken. Als ik dan in Barneveld kom. Bij mijn oude demente broeder verwoerd. Dan hoef ik eigenlijk maar één ding te zeggen. Dat staat in Johannes 1 vers 29. Ziet het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is natuurlijk een kerntekst uit de Bijbel. Ik kan er nog 10 andere noemen. Maar dit is wel een kerntekst. En als je daar nog een beetje over mediteert. Over nadenkt. Het grote lam Gods. Heb ik hem al vaak zien wenen. Dan ga je zelf ook een beetje wenen, is meditatie. Dat is het. En dan al onze goddelozigheid en schandaligheid en weet ik wat meer, want die is er natuurlijk altijd. Die heeft God nou op dat lam gelegd. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat lam heeft het weggedragen. In zijn doorboorde handen. En in zijn bebloede rug. Ja, dat is het evangelie. Dat is het evangelie van de gekruisigde. Nou, zo wil God nu gediend worden. Dat we daarover mediteren. Nou, dat was mijn eerste gedachte. Als het gaat over het tweede gebod. Hoe zullen we de Heere dienen? Nu ga ik naar mijn tweede gedachte. En dat zijn de vragen en antwoorden 97 en 98. Het gaat over de levende verkondiging. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 51 vers 9. 51, 9. Dus 35 eeuwen geleden zei God tegen de Joodse mensen: geen gesneden beelden maken. Mensen, niet van die kalveren maken zoals jullie dat in Egypte hebben gezien. En wat is daar vandaag de dag nou de bedoeling van? Wel, in de eerste plaats is die afsterving van de oude mens, dat ik nou in dat nieuwe leven verlost word van al die verkeerde gedachten die ik nou voortdurend over God heb. Verkeerd beeld. Ja, je zult maar groot verdriet hebben. En dan denk je: Heer, ik kan het nou niet anders. Had ik het nou niet anders kunnen doen? Ja, zegt, dat had ik wel kunnen doen, maar dit is het meest tot mijn eer en tot je eigen nut. Dus dan moet je van dat verkeerde beeld verlost worden. Want ook in de kastijdingen is God vaderlijk. Zijn vaderlijke kastijdingen. Dus dat is meer en meer die droefheid over jezelf. Dat het zo moeilijk, zo onmogelijk is om nou die God op een zuivere wijze te dienen. En wat is de vreugde? Dat we nou een helderder, een meer bijbels beeld krijgen van hoe de Heer gediend wil worden. En dat zullen al Gods kinderen wel met me eens zijn. Je kunt naar een verjaardag gaan en dat is allemaal fijn en dat is aardig. En je kunt een nieuw huis hebben, dat is ook wel mooi, maar als het in de brand staat, dan heb je er ook niet veel meer aan. Maar kom nou eens in een kerkdienst waar het evangelie open gaat. En waar nou wat verteld wordt dat die God in Christus wil zijn. Dan gaan de tranen lopen en dan komt dat geloof in beoefening. En dan, ja, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dat is nou die hartelijke vreugde in God rond, dat tweede gebod. En dan gaan we naar 97 en 98, want de catechisme is ontstaan in de 16e eeuw. En er komen nu in deze vragen en antwoorden een stukje, ja, dogmen, historisch, een historisch iets aan de orde. U weet, die catechisme is ontstaan in de strijd en in de worsteling onder andere tegen de Rooms-Katholieke dwaalleer. En dan had je natuurlijk in die Rooms-Katholieke kerk en in de geschiedenis, heb je het natuurlijk, dat mensen door middel van beelden probeerden God te vereren. Je ziet het in het Oude Testament, ik noemde ze al de kalver van Dan en Bethel. Je ziet het in de kerkgeschiedenis, de Rooms-Katholieke kerk, Maria beelden en Petrus beelden en weet ik wat allemaal meer. En men probeerde dan op die manier God te vereren en groot te maken. En dan zegt onze Heidelberger: mag men dan van God geen beelden maken? Mag dat nou helemaal niet? Nee, zegt onze Heidelberger, dat mag nou net niet. En we mogen dus niet, en dat is eigenlijk wat onze Heidelberger zegt, de Bijbel aan de kant leggen en zeggen: nou had ik bij mezelf gedacht dat we God ook wel op die manier kunnen dienen. En dan zegt de Bijbel, dat mag dus niet. Want God wil gediend worden zoals hij dat zelf nadrukkelijk en zeer stipt in de Bijbel bepaalt. In het oude verbond en het nieuwe verbond, dus anders dan het oude. En dan mogen we dus geen beelden, maar we kunnen God niet gaan afbeelden. Wij kunnen niet allerhande theorietjes en weet ik wat van God. Maar God is de drieëne God en zo komt hij tot ons. En de mensen, de schepselen, mag je daar dan ook geen beelden van maken en zo. Ja, dat mag wel. Je mag foto's maken en zo. De islam zegt dat mag niet, maar wij zeggen dat mag wel. Je mag dus foto's maken, je mag dingen schilderen en zo. Natuur, dieren, mensen, schepselen. Want er is een groot verschil tussen schepper en schepsel. En dat schepsel mogen we maken, maar niet om daar God door te dienen of te vereren. En dat luistert natuurlijk wel even nauw. We mogen dus niet beelden gemaakt, zoals in de Roomse kerk dat er gebruik was. Dan heb je een Maria beeldje en dan kun je dus een gedachte bij vormen. En dan kon je dus tot Maria gaan bidden en via Maria kwam je dan bij de Heer Jezus terecht. Nee, zegt onze Heidelberg, dat mag niet. Dat wil God niet, dat is tot oneer van hem. Begrijp u, gemeente, wat hier in deze vragen, in dit antwoord staat? Mag men gans geen beelden maken? Nee, van God niet. En we moeten ook oppassen met alles wat wij verder op godsdienstig terrein produceren. Want voor je het weet, dan ben je toch weer bezig om het op een eigen manier te doen. En we zijn gebonden aan de schrift. En onze gereformeerde belijdenis, die onderstreept dat ook. En dat zijn ook als het ware een hulpmiddeltje om die schrift goed te lezen en te gebruiken. En in alles, vooral in de dienstenzin, bindt de Heer ons aan zijn woord. En hij verbiedt om van hem een beeld te maken, een theorietje op te stellen. En hij verbiedt ook dat we dat doen door middel van schepsels. En dan komt er nog een vraag. En dat is, ja, maar kunnen we dan in de kerken, als boeken der leken, nou geen beelden gebruiken? En dat moet u even lezen in verband met de 16e eeuw. En veel mensen die konden niet goed lezen en zo, analfabetisme. En dan was het verhaal dat je zei van, nou, als je dan een beeldje hebt, een plaatje van Maria of van de Jezus of van God, dan hoef je niet te lezen, maar dan kun je er beter naar kijken. En dan gaat dat vanzelf zo je gedachten aan het formuleren. En dan is dat beeld boeken der leken. Boeken van de mensen die niet zo verstandig zijn, die niet kunnen lezen en zo. En zou je dan op die manier toch niet in de kerken beelden kunnen gebruiken? Nou, dat is natuurlijk best, ook in die tijd was dat best een beetje lastig probleem. Want je zat natuurlijk met het analfabetisme. Mensen die gewoon heel beperkte kennis hadden van taal en van boeken. En mensen hadden ook maar heel weinig soms. En wij hebben kasten vol met mooie boeken, maar dat hadden we toen niet. En ze konden ze ook nog niet lezen. Nou, zou je dan die beelden toch niet mogen toelaten? Nou, dat is op het concilie van Trent over nagedacht en allerlei, dat ga ik nou allemaal niet vertellen. Kunnen u in boekjes wel nalezen, maar onze reformatie heeft gezegd, nee, dat moeten we toch niet doen. En waarom niet? En dat is toch wel een mooi antwoord, hè? Moet u even meelezen. Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. God die in de Bijbel schrijft. God die ons vertelt dat hij op die manier, dus door de kerkgang, bijbellezen, bidden, meditatie, zingen enzovoort, hè, samenkomt, dat hij op die manier gediend wordt. De doop, de sacramenten. En we zeggen onze vader in de 16e eeuw, wij moeten niet wijzer zijn dan de Bijbel. Kijk, aan die Bijbel hebben wij genoeg. En die Bijbel moeten we maar goed lezen. En laten we nou toch in alles proberen om wijzer te zijn dan God zoals hij zich in de Bijbel openbaart. Gemeente, wat hebben wij toch een schat gekregen. Ja, oorspronkelijk stond het in het Grieks en in het Hebreeuws. Nou, we hebben vertalingen en zo in allerlei talen, Engels, Duits, ook het Nederlands. En dus dan de Statenvertalingen, die gebruiken wij hier in de kerk. En dan kunnen we God horen spreken in onze Nederlandse taal. Dat zeiden ze ook op de Duitse synode. Waarom willen wij nou zo graag die Bijbel vanuit het Hebreeuws en het Grieks vertalen, zodat de mensen God horen spreken in de Nederlandse taal? Dus als we een stukje uit die Bijbel voorlezen, en vooral de kernboodschap van de Bijbel, dan horen we God zelf spreken. En hoe wil God nou dat zijn christenen worden onderwezen? En dan komen we bij nog een ander deel. Dus hè, zo wil God dat en niet anders. We moeten niet wijzer zijn. Eigen wijsheid noemen we dat. Hoe wil God dan zijn christenen onderwezen? Niet door stomme beelden. Stom betekent een beeld wat iets in je hoofd oproept, maar wat niks tegen je kan zeggen. Stomme beelden. Beelden zonder betekenis. Maar God wil zijn christenen onderwijzen door de levende verkondiging van zijn woord. En daar wil ik eigenlijk mee besluiten. Wat is dat nou eigenlijk, de levende verkondiging? Wat is nou de verkondiging die God aangenaam is? Nou, u begrijpt allemaal wel, er is veel verkondiging waar de Heer, ja, die God niet aangenaam is. Dat noemen we dan ook geen levende verkondiging. Ik moet even erbij zeggen, er wordt wel eens gezegd van, een preek die gelezen wordt, dat is niet levende verkondiging. En een preek die gehouden wordt, dat zou levende verkondiging zijn. Maar dat is niet waar. Ook een preek die gelezen wordt, als die naar de schrift is, is levende verkondiging. Maar wat is dan levende verkondiging? Is dat iemand nogal levendig is of zo? Dat hij bijvoorbeeld de Bijbel gaat slaan en gaat stampen en zo in de preek. Dat is ook geen levende verkondiging. Dat is dan levende verkondiging, levend. Dat die boodschap wordt uitgelegd. Gewoon wat er staat wordt uitgelegd. Dat in de eerste plaats. We komen in de kerk om dat woord uitgelegd te krijgen. Dat we dus weten, oh, dat is die tekst en daar wordt dit door God mee bedoeld. Eerbiedig, ootmoedig. En dat die tekst ook wordt geplaatst in het totale verband van de Bijbel. Dus het is niet een soort analyse van de Hebreeuwse Griekse woord. Nee, het is, dit staat hier. En dit is een gedachte in de Bijbel. En die komt dus in de Bijbel heel erg dominant naar voren. Bijvoorbeeld geloof. Een levende verbond betekent dat we, welk gedeelte we ook nemen, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon ongehoorzaam is, die heeft het leven niet. Die in de Zoon gelooft, staat er. Nou, wat is nou levende verkondiging? Dat wordt uitgelegd wie de Zoon is, dat is de Heer Jezus. Dat wordt uitgelegd wat geloof is en hoe dat in de totale verbanden van de schrift aan de orde komt. Dus niet alles tegelijk, maar hè, dat u dat weet. En die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat wordt uitgelegd wat het eeuwige leven is. En het eeuwige leven is niet dat we altijd zullen leven, maar het eeuwige leven is een totaal ander leven. Een leven van een andere categorie. En die de Zoon ongehoorzaam is tegenover geloof, dat is ongehoorzaamheid. De toorn Gods blijft op hem. Dat er dus bij God maar twee soorten mensen zijn, gelovigen en ongehoorzamen. En wij maken allemaal onderscheidingen, maar God maakt ze niet. God kent maar twee soorten mensen, gelovigen en ongehoorzamen, en meer niet. En zo kijkt God naar deze wereld. En zo moet dat ook in al zijn ernst, in al zijn scherpte worden gepreekt, worden uitgelegd. En in de tweede plaats worden toegepast. En bij de toepassing gaat het dan met de levende verkondiging om, dat we laten zien hoe belangrijk de Heer Jezus nou is voor de kerk des Heren. Hoe dat geloof nu precies functioneert en daar iets over zeggen. Dat God het de Bijbel heeft gegeven. We hebben die Bijbel moeten lezen tot ons hoofd, dat we dat onthouden. En geloof betekent dat de Heilige Geest dat woord brengt in ons hart. En dat het ware geloven een ontvangende gave is. Een gave die dat woord wat God laat prediken en de persoon die God in dat woord aanbiedt, wordt aangenomen, ontvangen. Dat is geloof. En in de levende verkondiging wordt dat dan ook helder. Dan wordt dat ook, krijgt het ook handen en voeten. Ook de worsteling van het geloof en de strijd van het geloof. En de verzekering van het geloof. En het verschil tussen geloof en gevoel. En tenslotte wordt in de levende verkondiging dat woord uitgelegd en ook toegepast aan het hart persoonlijk. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Levende verkondiging betekent dat ik uiteindelijk erachter kom, ik zit hier eigenlijk alleen in de kerk. Ik heb met niemand dan alleen met God te maken. Als ik straks de kerk verlaat, dan is het ja of nee. Dan is het binnen of buiten. Dan is het komen of blijven zitten. En dat moet dan een beetje gaan klemmen, hè? En dan moet eigenlijk geen kant meer op kunnen. En met onze redenering, met onze theorieën en zo. En dat dus alles uit handen valt. En dat we dan, eigenlijk dit gewaar worden. Als ik nou blij wie ik ben, is mijn eigen schuld. Want aan God ligt het niet. En omgekeerd is nou de Heer mij wil oprapen. Die grote goede herder. Dan is het nou enkel genade. En daar kan ik eigenlijk alleen maar van zingen. En alleen maar over verwonderen. Dat God nou zo eentje er heeft uitgehaald. Dat is nou zijn welbehagen. Zijn vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Maar dat is levende verkondiging. Levende verkondiging. En dan laat ik daar nog uitleg en toepassing. En in die levende verkondiging gaat het dus om de drie-enige God. Die we in de 12 artikelen hebben gehoord. God de Vader en zijn zorg. God de Zoon en zijn genade. En God de Heilige Geest en de toepassing. De troostvolle en ontdekkende bearbeiding. Door de Heilige Geest. Nou, dan hebben we bij het tweede gebod stilgestaan. Het ging dus over de ware dienst des Heren. En dan stel ik maar aan u de vraag. Wie heeft u lief? Gebod 1. En in de tweede plaats. Hoe heeft u God lief? Op welke manier? En dan moeten we helaas zeggen, een mens van nature heeft God niet lief. Die houdt er zijn eigen gedachten op na. Maar een kind van God, die heeft God lief. En dan zegt hij, en dat weet je toch, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zijn zekerheden liggen in de schrift. En die worden bevestigd in het hart. En dan eindigt dat altijd. En de roem en de lof van de drie enige God. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spa. Nou, dient u nu ook die God? Nee. Hij komt vanavond bij u. In zijn zoon. Hij kijkt u als de goede herder aan. Jongen, meisje, Wim, Henk, Lois enzovoort. Hij kijkt u allemaal aan. En hij doet zijn handen open en zegt, kom maar hoor. Ja, maar je mag toch. Pas op, dat is een list van de Satan dat u niet mag doen. U mag echt, al ben u nou oud of jong, dat is echt een list van de duivel. Ik kan het niet anders noemen. U kunt niet. Die zaligmaker die zijn handen open doet. Hij is een almachtige zaligmaker. Kunt u niet? Hij komt. Dat zou ons nog diep verootmoedigen. Hij komt. U wilt misschien niet. Och. Hij was zo gewillig. Dat hij op bevel van zijn vader de hemel verliet en in de aarde kwam. Dat hij van Bethlehem naar Gethsemane, van Gethsemane naar Golgotha. En dat had die bloedende zaligmaker heen. Om zijn leven te geven. Tot een los geld voor wie hij wil. Ook voor onwillig. Misschien mag het u eens wat aansporen. Om deze week die God te zoeken. Want als u sterft. En het is geen werkelijkheid in uw leven. Dan heb u een dubbele verantwoordelijkheid. Daarom zoek de Heer de leven. Komt. Misschien zegt u. Dat heb ik nou persoonlijk mogen leren. Ik wilde niet meer God worden. Ik kon niet meer de Heer kwam. Dan mag ik u van harte feliciteren. Dan kan ik alleen maar geluk wensen. Maar dan zegt u, ja, maar kijk. Nee, niet kijken. Dan kunt u zich alleen maar schamen over uzelf. Want het is zo erg met een mens. Ook naar ontvangen genade, wat wij doen, hè? Wat uit mijn boze hart voelt. Kunt u zich alleen maar voortdurend verwonderen over die getrouwe goede herder. En dan kunt u. En dat tenslotte alleen maar eindigen. In de lof en in de eer. Van de drie enige God. Wie hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst. Oneindig groot. Amen. Slotzang gemeente Psalm 52. Het zesde vers. 52, 6. Maar ik zal als dolijfboom groeien. En wat er verder volgt. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.